goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 171 van de invasie. En we bespreken vandaag een luisteraarsvraag die ik een paar dagen terug alweer zag van Frank Visser. En ik dacht, die bewaar ik voor Rob. Frank Visser vraagt: hoe erg is een multipolaire wereldorde eigenlijk? Zou het niet veel ergernis met betrekking tot de Amerikaanse overheersing wegnemen? De wereldorde, Rob?
Ja, dat is een goede vraag. Kijk, mensen die zich bezighouden met internationale betrekkingen, die stellen eigenlijk nooit echt normatieve vragen. Van hoe erg is het dat? Kijk, mij persoonlijk zal het een worst wezen wat voor een wereldorde we hebben, als die maar enigszins vreedzaam is. Dus hoe erg dat is, dat hangt er maar net vanuit welk perspectief je dat bekijkt. Het is erg omdat de transitie van een wereldorde die gedomineerd wordt door de Verenigde Staten naar een orde waarin de Amerikaanse macht gedeeld wordt met een andere partij, in dit geval China, niet Rusland overigens, maar China. Dat is een wereldorde die per definitie gepaard gaat met ongelooflijk veel schokken. En dat is niet leuk. Dus zo'n hele transitie die is buitengewoon risicovol. En je weet ook dat als je zo'n transitie ingaat, dat het gepaard gaat met conflicten in de Zuid-Chinese Zee. Maar ook wat we nu zien in Oekraïne is het directe gevolg van die transitie. Want zoiets wat Poetin nu heeft gedaan, zou hij 15 jaar geleden nooit durven doen. Omdat Amerika toen zo sterk was. Ja, dat je dat risico niet neemt. En nu doe je dat wel, omdat je ook meelift op die nieuwe macht van China. En ja, dan krijg je gewoon een totaal andere wereld. En ja, dat is, als je er een label op wil plakken, wel erg dat dat gebeurt. Omdat die wereld gewoon veel instabieler is geworden dan dat die was.
Ja, weet je, Frank Visser die moet het boek gaan lezen van Kissinger, Diplomacy. Dat gaat heel erg over dit thema ook. Hè? En hij beschrijft dan dus, in principe is het zo dat een bipolaire orde, daar zit dus alles vast. Hè? Dus de Koude Oorlog, Amerika, Rusland. Dan heb je dus een wapenwedloop. Want je kan geen allianties hebben die verschuiven. Hè? En bij een multipolaire orde, als de allianties flexibel zijn, dan heb je wat minder een wapenwedloop. Het ging mis aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, omdat de allianties toen vast kwamen te zitten. Hè? Dus dan kreeg je ook een wapenwedloop. Maar op zichzelf genomen, het is een hele goede vraag van Frank, is een multipolaire orde is beter, omdat je, wat je dus nu ziet, is dat heel veel Afrikaanse landen, dat was het succes van Rusland en Afrika, hè? Die hebben genoeg van die oude unipolaire orde van Amerika. Mm-hmm. Daar worstelt Amerika enorm mee. En op zichzelf genomen gaan we nu toe naar een wereld toe waarin China veel belangrijker wordt. India wordt ook heel belangrijk. De EU is al belangrijk, maar dat zal toenemen. En een multipolaire orde geeft op als zodanig ook wel meer vrijheid. Een bipolaire orde is wel heel erg rigide. Hè? Maar er zijn geen garanties.
Maar even, dus tijdens de Koude Oorlog hadden we een bipolaire orde. Rusland, Amerika of Rusland en de NAVO, Warschau-pact en de NAVO. Daarna ontstond na de ineenstorting van de Sovjet-Unie een unipolaire orde. Die is per definitie het meest stabiel. Omdat je namelijk niet ruzie kan maken met jezelf. Hoewel de Amerikanen wel heel lang komen horen op dat gebied. Lijken nu te gaan naar een multipolaire orde. Maar dat betekent dus dat je meer dan twee machtscentra moet hebben. Anders kan die multipolair zijn. Nou, het interessante is, krijgen we nou inderdaad meer dan twee machtscentra, ja of nee? Mm-hmm. Ja. Ik heb dat ook altijd gedacht. Maar zo langzamerhand, door de Oekraïne-oorlog, zou dat wel eens even anders kunnen komen te liggen. Want wat gebeurt er op dit ogenblik? Als je nu ziet wat China en Rusland aan het doen zijn, die kruipen naar elkaar toe. Ja. Maar eigenlijk wordt Rusland steeds meer een soort vazalstaat van China. Want het is met handen en voeten gebonden aan dat land. Ze kan eigenlijk niks. Dus Rusland wordt een soort Iran in het noordelijk deel van het noordelijk halfrond. Redelijk geïsoleerd, weinig echte vrienden. China heeft grondstoffen nodig, kan goede deals sluiten met Rusland. En daarmee wordt feitelijk Rusland een soort windgewest van China. Rusland zelf heeft technologie nodig, investeringen, die moeten uit China komen, ergens anders kan het niet vandaan komen, wil ook zijn grondstoffen verkopen. Maar je ziet tegelijkertijd ook dat China zich redelijk aan de sancties houdt, want die wil niet nog meer shit hebben met het Westen. En wat China ook niet wil, is een ineenstorting van het regime in Rusland. Want ze zijn als de dood voor zogenaamde kleurenrevolutie. Stel je voor dat er een democratische leider komt in Rusland. Dan heb je echt een probleem als China. Dus men wil dat niet. En bovendien, China loopt niet lekker. Onder andere door het zero-covid-beleid. 0,4% economische groei in het tweede kwartaal. Is ook helemaal niks. Dus je ziet dat er een hele eenzijdige relatie aan het ontstaan is. Ja. Door die oorlog tussen Rusland en China. Dus er is helemaal geen Russische pool straks.
Nee. En dus dat de wereldorde straks niet naar multipolair gaat, maar weer gewoon naar bipolair.
Naar een bipolaire orde, ja. Ja, en dat zal dan ook wel weer een transitie kunnen zijn. Omdat bijvoorbeeld, Arjan zei terecht, India is een belangrijk land. Maar nu Rusland en China bij naar elkaar toetrekken, zie je dus dat India daarvan af gaat wijken en in de richting van de Verenigde Staten zich gaat gedragen.
En India heeft dus het grote voordeel, dit heeft dus een jonge bevolking. China heeft een enorme vergrijzing. Overigens, China heeft ook nog wel een ander probleem. China is betrekkelijk alleen. Hè? Rusland is natuurlijk een halve bondgenoot. Maar ja, Japan natuurlijk niet. En Australië ook niet. En Nieuw-Zeeland en Korea en Vietnam niet. Het voelt zich ook omcirkeld door allerlei landen die allianties hebben met het Westen. Hè? Dus het dat is klopt. Maar goed. Ja, dus dat is het.
Ja,
dat is
zo. Maar het interessante daarvan is dat, en daar hebben we het al eens keren erover gehad hoor, is dat je dus een blok krijgt. China met wat bondgenoten zit nogal in de autocratische hoek. Landen als Venezuela kunnen daarbij zitten, een aantal Afrikaanse landen. Dan heb je Rusland, die trekt steeds meer naar China toe. Dan heb je een groep niet gebonden landen. Dat doet heel sterk denken aan de Koude Oorlog. Die had je toen ook. Die willen nergens bij horen. India lijkt zich die richting op te gaan ontwikkelen. En dan heb je het Westen.
Indonesië. Ja.
Dus dan heb je, net zoals tijdens de Koude Oorlog, heb je een aantal blokken van gelijkgestemde landen. En dat waren er toen 3, feitelijk, omdat je de niet gebonden landen ook mee rekent. Dat begint nu weer te ontstaan. En dan India, is nog te jong als geopolitieke speler om dat daadwerkelijk te kunnen zijn. En is nog geen blok.
Ja, en we komen natuurlijk terug bij die oude conclusie. Hè, van we hebben dus een hegemoon Amerika. Die staat onder enorme druk. We hebben een nieuwe aspirant hegemoon, China. Nou, de geschiedenis leert ons, dat hebben we heel vaak over gesproken, hè, dat als er dus een nieuwe aspirant hegemoon is en er is een oude hegemoon die in relatieve zin in machtsverval is, omdat het gewoon andere groter worden, dan ontstaat er in 12 van de 17 gevallen sinds 1500 oorlog. Ja. Hè? Ja. En daar zijn we natuurlijk allemaal bang voor. Dus het is die transitiefase, daar begon Rob ook mee, dat is heel erg waar. Die zijn levensgevaarlijk. Ja.
Maar is die transitie nou zo gevaarlijk door de opkomst van China of doordat de oude hegemoon, Amerika, dat gewoon niet wil accepteren? Zou de oude hegemoon China niet misschien een beetje meer een plekje onder de zon kunnen gunnen, waardoor het niet zo op oorlog kan uitlopen?
Jawel, dat zou al misschien wel graag willen. Maar dat is niet iets wat de oude hegemoon, de oude supermacht, wil. Want die wil gewoon de baas blijven. Ja. Want als hij de baas niet blijft, dan kan hij dus de regels van het mondiale spel niet bepalen. Hm. En dat gaat gewoon ten koste van zijn eigen positie in de wereld. En bovendien realiseer je hoe anti-westers grote delen van de wereld zijn geworden. Het is een afrekening met het Westen. Met kolonisatie, met imperialisme. Dan krijg je dus dit soort dingen. Ja, dan een afrekening krijg je nu.
Ja, dat is een ontzettend goede vraag die daar stelt, Hugo. Want een 19e eeuw, Bismarck, die zou een soort Berlijns congres dan organiseren. China is natuurlijk veel machtiger geworden. Nou, dat betekent dus dat een machtiger land verdient ook een beter plaatsje onder de zon. Om de vrede maar weer te bewaren. Hè? Nou, dat kan in deze eeuw niet, want Taiwan is democratisch en wij vinden dat we dat moeten steunen. Maar de 19e eeuw zou voor stabiliteit kiezen en niet voor die democratische waarden.
Ik ben waarschijnlijk te veel door jullie geïndoctrineerd.
Ja. Nou ja, kijk, nee, niet helemaal. Kijk, de vragen die komen vaak op neer dat je wat zou moeten en wat zal gaan of zal kunnen gaan gebeuren. En daar zit een groot verschil in. Wat iets wat moet en wat je een ontwikkeling die je graag ziet in de internationale betrekking. Dus niet de ontwikkeling die gaat gebeuren. Dat is een enorme misverstand die er vaak is. Waartegen experts op het gebied van internationale betrekking in het publiek debat vaak tegen aanlopen. Die vertellen, als het goed is, wat er zou kunnen gaan gebeuren op grond van theorievorming enzovoort. Maar ja, dat staat vaak haaks op wat politici willen, wat het grootste deel van de bevolking wil. Ja. En dat is ook, daarom is die vraag ook zo goed die in het begin werd gesteld. Want dat is een vraag van, ja, daar zit een normatief element in. Mm-hmm. En normatieve elementen spelen gewoon niet in de internationale betrekking.
Ja. En sterker nog, dat zegt Kissinger ook altijd, van als je dus principes alleen maar toepast, hè, dan kan je dus individuele gevallen niet meer beoordelen. Als je het principe zou hebben van, nou, wij moeten dus overal democratieën steunen, en Taiwan dus ook, dan moet je ook eerlijk erkennen, dat betekent dus een hele bloedige oorlog. Als je dat zou willen vermijden met een bepaald vredescongres, 19e eeuws gedacht, dan zou het ertoe kunnen leiden dat er minder mensen sterven. Dus het is, moraal is niet zo helder. Hè? Moraal kan ook leiden tot democratische kruistochten.
Ja, en je zou hopen dat de mensen eindelijk eens een keer wat geleerd hebben. Dat oorlogen op zich weinig opleveren. Dat alleen maar leidt tot geweldige tragedies en onvoorstelbare hoeveelheden doden. En dat ze dit risicovolle gedrag eens een keer achter zich laten. Maar wat we dus nu op dit ogenblik zien, zowel door China rond Taiwan in de Zuid-Chinese Zee, als door Rusland met betrekking tot Oekraïne, als wel in het Midden-Oosten. Ja, weet je jongens, mensen hebben gewoon geen fluit geleerd en blijven gewoon doorgaan. Dat maakt ons werk trouwens wel vrij gemakkelijk, hoor. Want iedere keer gebeurt hetzelfde. En iedere keer worden dezelfde stomme fouten gemaakt.
Ja, maar het geldt natuurlijk ook voor Amerika. Hè? Je zou dus je beleid ten aanzien van Taiwan moet heel intelligent zijn. En moet niet zomaar aansturen op een of andere stomme oorlog. Dat is echt het meest domme wat je kan doen. En ik moet je wel zeggen, veel Amerikaanse experts praten wel in die termen. Hè? Dat, ja, dat we zeggen dat oorlog onvermijdelijk is, zeggen ze dan. Nou, dat vind ik wat te gemakkelijk.
Dat vind ik ook niet zo, hoor. Ja, dat ben ik met je eens. Dat kun je niet zomaar zeggen.
Nou, wat was nou eigenlijk het antwoord op de vraag van Frank?
Dat hij diplomatie moet lezen.
Oh ja.
Nee, en dat het inderdaad vervelend is en dat het erg is dat het gebeurt. Maar dat dat nu eenmaal is zoals internationale betrekkingen werken. En dat gebeurt als de machtsverhoudingen in de wereld gaan veranderen.
Ja. En het voordeel is ook dat in een multipolaire wereld zullen Amerikanen deemoediger moeten zijn. Omdat ze gewoon minder macht hebben. En dat is niet zo gek. Want als je ziet hoeveel kwaad bloed dat heeft gezet in Zuid-Amerika en in Afrika. Ja. Maar ook in Azië voor een deel. Hè?
Dus zou goed kunnen zijn. We moeten er alleen nog even zonder kleerscheuren zien te komen.
Ja, en dat is het grootste probleem.
Ja, die kleerscheuren zien we nu gewoon gebeuren. Zie Oekraïne, zie Taiwan, zie Zuid-Chinese Zee.
De mensheid strompelt van de ene oorlog naar de andere, helaas.
Ja. En wij strompelen met ze mee in deze podcast. Waarvoor opnieuw dank, allebei.
Ja.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.